Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren zaligt, in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 66 vers 4. Looft, looft de Heere der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. 66 vers 4. Schriftlezen gemeentes vanmiddag uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 93. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 89, vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. We lezen dus Psalm 93, wij belijden ons geloof en we zingen Psalm 89, vers 12. En het te lezen schriftgedeelte is tegelijkertijd de tekst voor de prediking van vanmiddag.
De Heere regeert, hij is met hoogheid bekleed. De Heere is bekleed met sterkte. Hij heeft zich omgord, ook is de wereld bevestigd. Zij zal niet wankelen. Van toen aan is uw troon bevestigd, gij zijt van eeuwigheid af. De rivieren verheffen, o Heere, de rivieren verheffen haar bruisen, de rivieren verheffen haar aanstoting. Doch de Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee. Uw getuigenissen zijn zeer getrouw. De heiligheid is uw huizen sierlijk, Heere, tot lange dagen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Een derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij willen samen bidden om Gods zegen over deze dienst. In diepe afhankelijkheid buigen wij ons op deze zondagmiddag voor uw heilig aangezicht, Heere in de hemel. Buiten klinkt het geluid van de stormwind. Geluid waar we nooit vertrouwd mee raken, ook al horen we het in deze maand elke keer weer. Een geluid dat ons bepaalt bij de krachten die er zijn in uw schepping. Een geluid dat ons zegt, de Heere regeert. Zijn majesteit openbaart zich in het werk van zijn hand. Wat voelen we ons mensen klein, Heere, wanneer we het geweld van de schepping gadeslaan en soms aan een lijve ondervinden. Wanneer de wind ons voortjaagt, of we er tegenin moeten. Wanneer we merken hoe klein we zijn, hoe nietig. En dat u boven dat alles staat, Heere, zoals we dat gelezen hebben. Wat moet u dan groot zijn? Wat zal het zijn als u aan het einde van de tijden de vier engelen op de vier hoeken der aarde bevelen zult geven en de stormwinden van alle kanten tegelijk zullen gaan waaien over deze aarde. En als aan alle kanten het maaksel van mensenhanden krakend ineenstort. En aan alle kanten wat mensen hadden gemaakt en gebouwd tot een bedekking en tot een schuilplaats waardeloos blijkt te zijn. Diep afhankelijk van u zijn we, Heren. Maar laat dat niet het enige zijn waarmee we vanmiddag tot u naderen. Al is het groot wanneer u ons dat leert. Doe ons ook tot u naderen in een diepe ootmoed. In het besef dat we voor u de heilige God, maar niet alleen kleine mensjes zijn, nietig stof en as. Maar dat we voor u zondaren zijn, die voor u niet kunnen bestaan in zichzelf. Dat we tegenover u zijn, zoals een aangeklaagde voor zijn rechter staat. Die weet, straks wordt er vonnis geveld en het is rechtvaardig. We hebben het verdiend. Heren, wanneer we u zo mogen ontmoeten, dan wilt u toch uzelf ook openbaren als degene die u bent naar uw woord. Niet alleen de majesteitelijke. Niet alleen de heilige rechter. Maar ook, ja, in het midden van dat alles, de barmhartige, de genadige. Die God die met zondaren te maken wil hebben en die daarom vanmiddag de deuren van zijn huis openzet. En die ons hier biedt een schuilplaats in de storm. Die ons hier wil bieden een schuilplaats in de stormen van het gericht. Geef dat u zo mogen ontmoeten in uw huis, Heren. Opdat het zo vanmiddag inderdaad uw huis mag blijken te zijn. Huis waar u woont en waar u zondaren ontmoet, waar u ze voor uw aangezicht trekt. En waar u een vrezende en bevende zondaar vertroost. Met het heil van de Heer Jezus Christus. Waar u een mensenkind grond onder de voeten wilt geven. Uitzichten wilt bieden tot in alle eeuwigheid. Wil daartoe niet in rekening brengen onze zonde en onze schuld, want dan kunt u het niet doen. Maar wil ons aanzien in hem, die hebt gegeven tot een volkomen verzoening, de Heere Jezus Christus. En wil ons zijn en wil de kracht van de Heilige Geest in ons midden openbaren, opdat we niet alleen buiten de kerk te vinden Gods waaien vandaag, maar ook in de kerk. Maar dan, als de wind van de Heilige Geest, de levende die levend maakt. Waar het nodig is, Heren, als de stormwind van de Geest, die al onze weerstanden verbreekt en die al onze schuilplaatsen als het ware omverblaast, zodat het eindelijk in ons leven mag komen tot een ontmoeting tussen u en ons, die tot eeuwige zegen is. Maar laat het ook mogen zijn dat de wind van de Heilige Geest waait als het zuizen van een zachte stilte. Opdat een geplaagd en beproefd mensenkind, mens die midden in de storm leeft, liefelijk wordt vertroost, teder wordt omhelst door uw genade. En in u de Heere vastheid mag vinden en uitzicht mag krijgen. Mens die vertroost wordt door u. Met het evangelie van de vergeving, met het evangelie van de vernieuwing, met het evangelie van de bewaring tot in alle eeuwigheid. Gebruik dat u uw knecht sterk zijn stem en leidt zijn geest. Zegen ons daartoe in het luisteren. Geef dat onze kinderen en onze jonge mensen de boodschap mogen verstaan, opdat ze mogen leren de liefde tot dat oude psalmboek. Dat zo midden in de realiteit van het leven wil staan en dat daar zo heerlijk vertolkt wat er leeft in het hart van uw volk en kinderen. Geef dat uw volk en kinderen worden vertroost en bemoedigd. Dat van verre staanden jaloers mogen worden. Geef dat zondaren zich bekeren. Dat zwervers worden thuisgebracht. Heere, laat uw woord vanmiddag heerschappij mogen hebben. Laat uw woord betrouwbaar blijken te zijn, ook in de praktijk van het leven. Waar een mens het leert dwars tegen alles in. Roemen in u en in uw onfeilbaar woord. Geef uw zegen aan een ieder van ons, nadat u weet dat we dat nodig hebben. U kent ze onder ons die een zware weg hebben te gaan. Die door veel beproevingen heen moeten. Wilt u ze vanmiddag in het bijzonder ook een zegen schenken? U kent ze in ons midden die eenzaam zijn en die een kruis dragen. Wilt u ze moed en krachten geven door ze te laten merken vanmiddag, ik weet er alles van. U kent ze onder ons die verdriet hebben, maar ook die vreugde kennen. U kent ze onder ons die met zorgen de kerk zijn binnengekomen en met een dankbaar hart. We vragen u, Heere, heilig dat alles door de bearbeiding van de Heilige Geest, u tot eer en zondaren tot zaligheid. We bidden u voor het andere deel van de gemeente, voor de gemeente in haar geheel, voor de kerkenraad en voor de dienaren des woords, onze broeders die hier mogen arbeiden, wilt u ze alles geven wat nodig is, Heere, ook aan dominee Brons in deze dagen wat rust schenken. We danken er u voor dat de gemeente het vooruitzicht mag hebben dat binnenkort weer een derde dienaar des woords aan de gemeente verbonden mag worden. En we vragen om uw zegen voor dominee Van Dijk in deze weken en maanden van afscheid nemen en van overkomen. Laat de gemeente bidden naar hem mogen uitzien en van u veel mogen verwachten. Niet van een dominee, want die brengt zelf niks mee, maar van u. Die tegen uw knechten zegt, ga en ze gaan, kom en ze komen. Die ze als instrumenten in uw hand wil gebruiken. We bidden u voor heel ons kerkelijk leven, met alle zorgen die er zijn. We dragen een zieke dienaar en des woords aan u op. Emeritus predikant dominee Buys, wiens situatie steeds erger wordt. Dominee Sterk, die alweer een tijd in Groningen is en die zo erg ziek is als gevolg van de kuren die hij ondergaat, kon het zijn, Heere. Maar het voor u toch maar één woord is en een wenk van uw alvermogen, zou u hem nog willen genezen. Maar vooral uw genadige tegenwoordigheid aan hem en aan zijn vrouw en zijn gezin doen ervaren. We bidden u, Heere, voor ons land en voor ons volk, in het bijzonder nu in de komende weken via een omweg in de volksvertegenwoordiging weer geprobeerd wordt te komen tot een verdere verruiming van de euthanasiemogelijkheden. En we vragen u, barmhartige God, of u deze listen van de vorst der duisternis wilt ontmaskeren. En of u hen die door u in dienst zijn genomen om ook in 's lands vergaderzalen uw woord omhoog te houden en trouw te zijn aan uw geboden, wijsheid geven. Om te verwoorden wat er aan de hand is. Maak dan allen die zich christen noemen getrouw aan uw gebod. Opdat kon het zijn deze dingen verijdeld worden. Opdat er kon het zijn een bekering mag komen in het midden van ons land en van ons volk. Doordat mensen gaan zien het gaat niet goed zo. En verheerlijk daarin uzelf, Heere. We bidden u voor uw kerk over het rond der aarde, in het bijzonder voor uw kerk die in armoedige en zorgvolle omstandigheden zijn weg moet gaan. We bidden u om de komst van uw koninkrijk door de verkondiging van het evangelie onder Israël, opdat uw oude bondsvolk naar u mag vragen. De Heere Jezus Christus mag leren kennen. We bidden u voor de voortgang van het werk van de zending. En we dragen in het bijzonder Hessel en Kobi Visser aan u op in het verre Botswana. En geef ze wijsheid. Om die moeilijke taal van de bosjesmannen te verstaan. Om er woorden te brengen op papier te zetten en zo de voorbereidingen te treffen. Voor de vertaling van uw woord, het woord des levens, ook voor die mensen. We bidden u, Heere, wil van uw vervreemden terugbrengen. We willen in ons land en in ons volk u erbarmen over uw kerk. Daartoe getrouw maken aan de gereformeerde belijdenis, allen die u onder die belijdenis doet leven. Ontferm u over het kerkelijke leven, ook in het samen op wegproces, Heere. Hoe kon het zijn geven dat er iets goeds uit mag voortkomen? En dan weet u het beste wat dat is. En wil in de gebrokenheid en de verdeeldheid van het kerkelijke leven toch nog eens bijeenbrengen wat bijeen hoort. Dat een krachtig getuigenis mag uitgaan naar buiten. Ontferm u over deze wereld. Over de volkeren van Joegoslavië die elkaar haten en doden. Wil kon het zijn vrede schenken in gerechtigheid. Ontferm u over hen die hongeren. Over hen die vluchten moeten. Over hen die in onveiligheid leven. Wil dwars door alles heen, Heere, uw rijk doen komen. En het rijk van de Satan vernietigen. En aan uw gemeente geven. Onderscheid tussen uw rijk en dat van de Satan en van de wereld scherp te zien. Opdat er een bewuste keuze mag worden gemaakt. Elke keer maar weer. Ook door onze jonge mensen. Uit genade, Heere. Om Jezus wil vragen we dat. Amen. De dienstoffrande vindt plaats, gemeente, en we zingen de psalm waarover we vanavond mogen nadenken. Psalm 93, alle vier de versen. 93, 1, 2, 3 en 4. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. Psalm 46, het eerste vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, in veel van onze gezinnen vind je wel iets van een huisapotheek. U weet wel, dat is meestal zo'n kastje waarin we dan de medicijnen opbergen die we op doktersrecept uit de dorpsapotheek hebben gekregen, buiten het bereik van de kinderen houden, u weet dat wel. Maar er hebben veel mensen ook een aantal andere dingen in staan, van die huismiddeltjes. Als je zo'n kwaal hebt, moet je dat gebruiken, en als je zo'n pijntje voelt, dan is dat geschikt. En veel van die huisapotheken vind je vandaag ook nogal wat kalmeringsmiddelen. Die worden wat geslikt. Niet voor niks dat er zoveel reclame voor wordt gemaakt, omdat er een grote markt voor is. Middelen die dienen voor uw broodnodige rust. Je zou misschien de onrust wel de ziekte van onze tijd kunnen noemen. Al is het natuurlijk niet alleen maar iets van onze tijd, omdat de onrust gegeven is met de zonde. Straf op, een gevolg van de zonde. Maar in onze tijd maakt de onrust zich hoe langer hoe sterker meester van ouderen en ook van jongeren. Waar vinden we rust? Je hebt mensen die zeggen, ik word al een beetje gekalmeerd als die en die zegt dat het in deze wereld toch allemaal weer wat mee zal vallen. En dat de grote dreigingen wat worden weggenomen. En een ander zegt, weet je wanneer ik tot rust kom als ik een paar druppeltjes neem van dat of een paar pilletjes neem van zus. En alweer, dat is niet iets van vandaag. Want dan denk ik aan mijn oude grootmoeder die als ze wat onrustig was van binnen voor de gevoel, dan zei ze, neem maar weer eens een paar druppeltjes valeriaan, want dat helpt er toch eigenlijk het beste tegen. Vanmiddag geeft Gods woord ons een ander antwoord, gemeente. Want in dat woord van God ligt opengeslagen het boek van de Psalmen. En Kolbrugge heeft dus een keer gezegd, dat boek van de Psalmen, dat is als een huisapotheek vol middelen tegen alle mogelijke kwalen van de ziel. Ook middelen waardoor een onrustig mens tot rust wordt gebracht. En tegen zichzelf mag zeggen, wat buigt u neder om een ziel? Wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Een mens die daar de rust vindt. Dat middel uit Gods huisapotheek, gemeente, dat hebt u allemaal in huis. Ik hoop dat u ook de genade ontvangt om het op die manier te gebruiken. Dan zullen er mensen zijn die ontdekken dat ze dan pas onrustig worden, omdat het hart onrustig wordt totdat het rust vindt in God. Maar tegelijkertijd hoop ik dat u dan ook ervaren mag en dat u dat ook vanmiddag hier in de dienst ervaren mag. Omdat waar de Heer zijn huisapotheek opent, waar de Heilige Geest zijn middelen toedient naar het voorschrift dat hij ervoor geeft, dat daar ervaren wordt door ouderen en door jongeren, door mensen die onrustig zijn door wat er in de wereld gebeurt, die onrustig zijn door wat er in hun gezin aan de hand is, die onrustig zijn omdat het stormt in hun ziel. Gaan ervaren. Misschien wel ver boven wat ze verwachten uit. Hier wordt de rust geschonken. De Heere geven dat, gemeente, als we gaan luisteren naar een van die middelen uit Gods huisapotheek, de 93ste psalm, waarin de dichter zingt, de Heere is koning. Hij zegt er drie dingen van. Ten eerste, zijn troon staat vast. Ten tweede, zijn getuigenissen zijn betrouwbaar. Ten derde, zijn huis is heilig, de Heere is koning. Zijn troon staat vast, zijn getuigenissen zijn betrouwbaar, zijn huis is heilig. Psalm 93, gemeente, is een van die psalmen zonder opschrift, zoals we er in de omgeving van deze psalm wel meer tegenkomen. Dat wil zeggen, we weten niet wie de dichter van die psalm is, we weten niet wat de oorzaak, de aanleiding tot het zingen van deze psalm is geworden, in welke omstandigheden en tijd die psalm is gedicht. We zouden hoogstens een aanknopingspunt kunnen vinden in het feit dat deze psalm een van de zogenaamde koningspsalmen is, waarin het koningschap van God wordt bezongen. Er zijn wat verklaarders die zeggen al die psalmen zijn gedicht in de tijd dat de ark des Heren werd overgebracht naar Jeruzalem om daar eerst in een tent en later in de tempel van Salomo een vaste plaats te krijgen in de woonplaats van Gods heiligheid, de stad van de heilige koning van Israël, God zelf. Als dat het geval zou zijn, gemeente, dan zou David deze psalm gedicht hebben. En dan zou het mogelijk zijn om het begin van deze psalm in overeenstemming met het Hebreeuws ook te vertalen met de Heere is koning geworden. Niet omdat de Heere geen koning was, want ook deze psalm laat het duidelijk zien dat de Heere zijn koningschap van eeuwigheid en tot eeuwigheid heeft beoefend. Maar dan wordt daarmee bedoeld dat dat koningschap van God bevestigd is. Toen de Heere zijn troon beklom daarop de Sion, van waaruit hij zijn volk en de wereld regeert met genade, met majesteit en met macht. En dan zien we nog wat duidelijker vanuit deze psalm de lijnen lopen naar de nieuwtestamentische vervulling van die oudtestamentische geschiedenis met de ark en de Heere Jezus, die immers ten troon gestegen is op de grote dag van zijn hemelvaart en die toen koning geworden is. Dat wil zeggen, het koningschap heeft ontvangen om het ook uit te oefenen over zijn kerk en over de wereld. Maar wat voor ons dan allemaal ook onduidelijk blijft, gemeente, ten aanzien van de achtergrond van de dichter van deze psalm, één ding is volkomen duidelijk. Psalm 93 is een geloofslied. De mens die hier van God zingt, die zingt niet van een onbekende God, die zingt niet van een vreemde God. Die zingt van een God die hij mag noemen mijn koning en mijn God. En hij zingt zijn geloofslied, gemeente, dwars tegen de grote stroom van de wereld om hem heen in. Als het in de dagen van David is geweest, dan zei de hele wereld om Israël heen, Baal is koning. En als deze psalm uit de tijd van de ballingschap dateert, dan heeft hij in Babel geleefd, waar ze zeiden Marduk is koning. En als u denkt aan de nieuwtestamentische vervulling dat Christus koning is geworden, dan weet u wel dat de gelovigen van het Nieuwe Testament die belijden is beleden tegen de hele stroom van de wereld van hun dagen in. Die zeiden, nee, de keizer die is koning. Deze dichter zingt vanuit zijn geloof, de Heere is koning. Het zal u duidelijk zijn, gemeente, zo gaan we toch al het een en ander ontdekken van de man die hier zijn geloofslied zingt, dat dit nooit de taal kan zijn van een gevallen Adamskind van nature. Een gevallen Adamskind die wil maar al te graag zelf koning zijn. En als hij er al andere koningen op nahoudt, dan kiest hij koningen van zijn eigen smaak, koningen die de wereld hem aanreikt, koningen waarvan hij denkt dat hij er beter van kan worden en die zijn leven dan mogen regeren, van wie hij als het ware een slaaf wordt. Het is in elk geval duidelijk, gemeente, dat de mens van nature er niks voor voelt dat deze koning over ons zal zijn, omdat hij uiteindelijk zegt, ik wil zelf als God zijn, het liefst boven God. Maar in elk geval naast God, zodat ik aan hem geen rekenschap en geen verantwoording schuldig ben. Wie de Heere koning noemt, gemeente, en daarin verraadt deze dichter zichzelf uiteindelijk. Die heeft zelf troonsafstand gedaan. En die heeft afscheid genomen van alle koningen van deze wereld. Omdat hij zegt, jullie hebben me uiteindelijk niks te bieden vergeleken bij het leven onder die ene koning die mijn ziel bemint. Er is nog wat meer van te zeggen, gemeente. Het is duidelijk uit deze psalm dat de dichter de majesteit en de heerlijkheid van zijn koning mag zien. En u weet wel, als u de Bijbel een beetje kent, dat er heel wat meer mensen zijn die daar vroeg of laat wel eens wat van gezien hebben. De heerlijkheid van de Heere die koning is. Maar dat wil niet altijd zeggen dat die mensen ervan gingen zingen, in tegendeel. Denkt u maar aan een hele bekende geschiedenis in de Bijbel die de jongens en meisjes hier in de kerk ook wel kennen. De kerstgeschiedenis waarin de heerlijkheid van de koning van Israël zich openbaart in de velden van Ephrata rondom die herders. En wat doen die herders, jongens en meisjes? Gaan ze zingen? Wel nee, ze vreesden met grote vrezen, lezen we. Hetzelfde horen we van de ouders van Simson. Als ze erachter komen dat ze met God zelf in aanraking komen, dan vrezen ze en dan zeggen ze, nou zullen we sterven, ons laatste uur is geslagen. En als aan het einde van de wereldgeschiedenis, gemeente, de mensen knarse tanden zullen moeten erkennen dat de Heere koning is, omdat ze in het zicht van zijn troon dat op geen enkele manier meer kunnen ontkennen. Dan zullen ze er niet van zingen, maar dan zullen ze hun tanden knarsen, terwijl ze hun knieën buigen en erkennen dat hij koning is. Kijk, als deze koning, gemeente, van wie de dichter zingt, zijn heerlijkheid openbaart, dan wordt hij in zijn koninklijke heerlijkheid erkend, dat is vast en zeker. Wanneer de Heer Jezus aan het einde van de tijden verschijnt in heerlijkheid, dan zal alle knie buigen en dan zal alle tong belijden. Jezus is Heere tot heerlijkheid Gods des Vaders. En dan zullen al die mensen die van vroeger gezegd hebben, wij hebben andere koningen en we willen zelf koning zijn, de grote en de machtige der aarde, wanneer ze hem op de troon zien verschijnen, roepen tot de bergen en tot de heuvelen, valt op ons en bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Er is dus geen twijfel aan, gemeente, ieder mens op deze aarde komt vroeg of laat tot de erkenning dat de Heere koning is. Maar de meeste mensen zingen daar niet van. Panische angst vervult hen. Als de eeuwige verliezers buigen ze knarse tanden, dan herkennen ze het. Maar ze zingen niet. Vanmiddag ontmoeten we mensgemeente die zingt van Gods koningschap. En dat is een verrassing, gemeente, te meer, omdat zelfs Gods knechten daar niet altijd van zingen. En dat is dan nog weer een stap verder. Ik denk aan Jesaja in het roepingsvisioen. Die Jesaja die zingt niet wanneer hij de Heere ziet, maar hij zegt, wee mij, want ik vergader welke man van onreine lippen ben en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de heilige Israëls gezien. Ik denk aan Johannes op Patmos, de apostel der liefde, die het mocht weten dat de Heere Jezus hem uitnemend had lief gehad. Maar als Johannes zijn koning ziet in de heerlijkheid van zijn opstandings en van zijn hemelse majesteit, dan gaat Johannes op het strand van Patmos niet beginnen met een lied te zingen, maar dan valt hij als dood aan zijn voeten. Maar vanmiddag ontmoeten we mens. Je zingt. En als wij vragen naar het geheim, gemeente, omdat we inmiddels begrepen hebben dat dit dus bepaald niet gewoon is, dan ligt het antwoord op die vraag in de naam waarmee hij de Heere noemt, de Heere met allemaal hoofdletters. En dat is, u weet dat ongetwijfeld, de God van het verbond. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die God die zijn volk kende in de benauwdheid in Egypte. Die volk die zegt, die God die zegt, ik ben gekomen om u te helpen. Die God wiens naam werd geopenbaard aan Mozes. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben in het midden als één die er ten behoeve van u is. De Heere, dat is de trouw en de genadige. Die God van wie we met die psalm hebben gezongen. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Zo heeft deze dichter de Heere leren kennen, gemeente. Als mijn koning. Niet een vreemde koning, niet een vijandige koning, niet een koning om voor te sidderen en te vluchten, niet een koning van wie ik wat te duchten heb. Mijn koning die mij het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. De koning die zijn volk vergadert, verzorgt, beschermt, onderhoudt. De koning in zijn schoonheid. Mag ik het nou zo zeggen, gemeente, deze dichter is iemand die geleid door de Heilige Geest in het besef van zijn eigen schuld en onwaardigheid en verlorenheid voor de Heere is komen te staan en die zich bewust is geworden dat die Heere hem naar recht verdoemen kon. En die toen uit de mond van deze koning het evangelie van de vrijspraak heeft gehoord. En die zegt, die koning, op wiens lippen genade is uitgestort. En van wie hij nu wel het schoonste lied moet zingen met een hart dat vervuld is met heilbespiegelingen. Die koning die, en nou trek ik de lijn door naar het Nieuwe Testament in het midden van u als nieuwtestamentische gemeente. Die zich geopenbaard heeft in de Heere Jezus Christus. De Hebreeënbrief lezen we eigenlijk hetzelfde als wat er in deze psalm onder woorden wordt gebracht. Als daar staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De koning die zijn volk zalig maakt. De koning die de herder is, die zijn leven voor zijn volk heeft gesteld. Die met zijn bloed zijn schapen heeft gekocht. En die niet rust voordat hij de schapen op zijn schouder draagt. De koning van de ellendigen en van de noodruftigen, die zijn volk zo lief heeft gehad, dat hij zichzelf voor hen gegeven heeft, tot in de dood, ja de dood des kruises. De koning van wie deze dichter zingt, gemeente, dat is geen onbekende vreemde koning. Het is zijn koning. Die koning gaat spreken, dan wordt dat spreken beleiden, en dan wordt dat beleiden als vanzelf een lied, omdat je het niet voldoende anders onder woorden kunt brengen. Rust mijn ziel, uw God is koning. Dat doet deze man zingen, gemeente. Want van die koning die hij door genade nu zijn koning mag noemen, die koning die hem genade heeft bewezen. Van die koning mag hij nou zeggen dat hij regeert over alles, dat wil zeggen dat er geen stukje van zijn leven is dat buiten de heerschappij van deze koning valt, zodat hij zou moeten zeggen, daar gaat mijn rijk niet over en zo verrijken mijn handen niet. En die koning die regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat wil zeggen, hij hoeft nooit te zeggen, nu is mijn heerschappij er niet. Altijd, gemeente. Onder alle omstandigheden. Wat er in mijn leven ook gebeurt, al gaat het nog zo diep en al ligt het nog zo zwaar. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, daar valt ergens dat kleine leventje van deze dichter middenin. Alles onder zijn voeten en alles in zijn handen. De troon van deze God staat vast en de Heere zit erop en gaat in alle rust door met zijn werk. Nou, dat is het, gemeente, wat deze man een geweldige rust geeft. En wat deze man van een diepe zekerheid doet getuigen. Wat er ook in mijn leven gebeurt, maar eigenlijk kan er niks gebeuren. Want Gods troon staat vast. En dat weegt tegen alles. Werkelijk tegen alles. Alles op. Nou, gemeente, dan vraag ik het vanavond, maar mag u dat nou meezingen? Van die Heere die koning is, omdat u mag geloven dat hij door genade ook uw koning is en uw God. En zegt iemand, dominee, daar ben ik voorlopig nog niet aan toe, want dat is nou allemaal wel heel mooi gezegd wat u daar allemaal zegt, maar het staat toch wel een beetje buiten de werkelijkheid van het leven, want als je nou eens om je heen kijkt, wat zie je dan? Dan zie je toch allemaal geweldige onrust. Kijk nou maar eens in deze wereld en kijk nou maar eens in Joegoslavië, hoe loopt dat allemaal af? En in het Midden-Oosten en in Afrika en over heel de aardbol. En kijk nou maar eens in ons land, misschien zit er hier wel iemand die zegt, rouw die ik heb te verwerken. Die problemen die er zijn in mijn huwelijk. Dat verdriet dat er is in mijn gezin. En nog een ander zegt. Maar als van binnen zit, dat kan nog het meest schrijnen. Omdat je het nou hebt over de Heere die koning is en de rust die dat geeft. Dan zeg ik ervaar er niks van. Want in mijn leven zijn er die drie doodsvijanden die maar niet ophouden me aan te vechten. En ik heb het gevoel dat ik midden aan het front sta. En er is geen rust, maar er is voortdurend die strijd. En u zegt, ik heb niet het gevoel dat mijn leven zo vast ligt. Als ik nou vanavond een psalm zou moeten zingen, zegt iemand hier in de kerk, dan wil ik wel liever een ander versje opgeven. Heere, ik ben aan het zinken en tot hinken, ieder ogenblik gericht. Dan heb ik juist voor u een boodschap, weet u dat? Dan moet u eens even verder lezen in deze psalm. De zanger van psalm 93, die weet daar nou uitgerekend alles van. Kijkt u maar eens in de versen 3 en 4 van deze psalm. Dan merkt u wel, deze man die staat niet met zijn beide benen buiten de werkelijkheid. Hij kent die werkelijkheid en hij bezingt die werkelijkheid ook. Want in deze psalm stormt het zoals het vandaag om ons heen stormt. En nog veel erger ook. We zien hoe rivieren bruisen en hoe ze buiten hun oevers streden. Vanmiddag toen ik in Zwartsluis spreekte, toen zag ik het voor me, dat zwarte water, dat rukte op naar alle kanten. En het kwam hoe langer hoe meer bij de rand van de dijken. En ik zag er al huizen die bijna in het water stonden. Ze bruisen en ze treden buiten hun oevers en het heeft iets bedreigends. Zeeën koken en kolken, het wordt noodweer. Winden met orkaankracht, stuwende golven, huizen hoog op. Woedende stormen razen om het levenshuis en bespringen de levensschepen van zoveel. En je zegt, waar is de rust van het begin van deze psalm gebleven? Stormseinen worden geheven. Door de eter klinkt het meedee, meedee. Red onze zielen, wat een geweld. U voelt wel aan, gemeente, dat de dichter hier een beeld gebruikt. Het beeld van wind en water. Die vooral wanneer ze eendrachtig gaan optreden, de mens het gevoel geven van zijn kleinheid en van zijn machteloosheid en van zijn hulpeloosheid. Wat heeft de mens in te brengen? En dat hoef ik aan velen hier niet te vertellen, omdat ze dat persoonlijk veel beter nog weten dan dat ik dat ooit heb kunnen ontdekken op een afstand. Moet de mens beginnen te midden van die blinde razernij van woedende golven en gierende stormwinden? Wat moet de mens uitrichten? Als de krachten van de natuur samenspannen en hem bespringen. Wat zou je aan een visserman moeten vragen hier in de kerk? Wat zou je anders eens moeten vragen aan zo'n zeeuw die de 1 februari 1953 heeft meegemaakt, waar we in deze dagen aan herinnerd worden op alle mogelijke manieren, omdat het bijna 40 jaar geleden was. Dat ze ook van hieruit zijn gegaan op die gedenkwaardige zondag. Om ze daar, voordat de dood hen besprong, te redden van de daken van de boerderij en van het ondergelopen land. Het is duidelijk, gemeente, wel vaker in de Bijbel dat de zee wordt gebruikt als een beeld van de volkerenwereld, van heel het wereldleven. En de onrust in deze wereld wordt daarom getekend ook in onze tekst met het beeld van die rusteloze zee. Het water dat op ons afspoelt en dat ons overspoelt. En dat ziet u inderdaad om u heen. En dan kan je best begrijpen dat er vandaag ouderen en jongeren zijn die zeggen, wordt er dan wel geregeerd? Je ziet dat de golven van alle kanten over elkaar heen buitelen. En dan heb je het aan boord nooit gezien. Dan heb je misschien wel eens aan het strand gestaan als het stormde. En je had het gevoel dat er geen enkel systeem in, maar het rolt over elkaar heen van alle kanten. En het bruist en het davert en het is geweldig. En er lijkt niks tegen bestand. Wordt er wel geregeerd? Dat zal vooral gevraagd worden, gemeente, op dat moment aan het einde van de tijden. Als vanuit die woedende en kolkende en geheimzinnige waterdiepten zal opduiken dat beest uit de zee. Die antichrist, die de volken der wereld zal verleiden en ze zal opfokken tot een blinde razernij, zodat die volkeren der wereld worden als een woedende zee die over de laatste getrouwen van de Heer Jezus Christus dreigt heen te spoelen. Wordt er wel geregeerd? Ik kan me indenken dat er vanavond mensen die er in de kerk zitten, die zeggen van hoe kan je dat nou geloven als de golven je dreigen te overspoelen? Hoe kan je dat nou geloven als je leven schudt op zijn fundament? En als je daar staat als zo'n klein mensje dat zegt, Heere, al uw baren en al uw golven zijn over mij heen gegaan. Wordt er wel geregeerd? Dat kan de vraag zijn van iemand. Bij wie het van binnen zo geweldig stormt. Omdat die binnen praten, staat die verschrikkelijke vraag stellen. Waar je soms geen antwoord meer op weet. Waar is God op wie je bouwde? Als de afgrond roept tot de afgrond bij het gebruis uw watergolven. Gemeente, u kent die vragen toch wel? U vindt dit toch niet overdreven? Jij denkt toch niet, mijn jongen en meisje, die het leven nog voor je hebt en dat je al deze dingen nog niet hebt meegemaakt, dat snap ik wel. Maar jij denkt toch niet, als je tenminste je beide ogen open hebt en je staat met twee benen in de werkelijkheid van deze wereld, dat het leven een pleziervaartje is. Over een kalme zee of over een meer dat als een spiegel lijkt. Dat is de realiteit, gemeente. Stormen loeien om de levensschepen en golven beuken huwelijksboten. Krachten van de hel en van de Satan, van de dood en van het verderf. De stormen van ziekte en zorg, van moeite en van verdriet. Er zijn wat een moment waarop mensen zeggen, wij vergaan, red onze ziel. Als er nou vanavond zo iemand hier in de kerk zit die zegt, dominee, dat is nou mijn leven. Midden in de storm. En of dat nou de storm is van het verdriet dat over je heen spoelt, of dat het nou de storm is van de zonde die je ondersteboven veegt, of dat nou de storm is van de dood die in je gezin heeft huisgehouden, of de storm van de ongerechtigheid die geliefden uit elkaar heeft getrokken. Moet je nou nog eens deze psalm lezen, de eerste vier versen. Dan zie je aan het begin die troon staan. En die troon stond vast, zong de dichter. Maar dan komt die storm en die steekt op en je ziet al dat geweld van wind en van water. En je hebt het gevoel van blijft er wel iets over van die troon. En vooral blijft er wel wat over van de onderdanen van die troon. Blijft een huis staan onder het geweld van de stormwinden. Gaat een schip niet onder, leidt hun geloof geen schipbreuk. Hebben ze misschien te vergeefs vertrouwd? En wat kan het dan soms diep gaan als het stormt in je leven, gemeente? Dat je soms zo'n levensschip amper aan meer ziet omdat het is weggezonken in de golfdalen. Dat je soms je hart vasthoudt omdat de watergolven over het dek heen spoelen. En je het gevoel hebt er is alleen nog maar water. Komt er nog weer wat boven? Die situatie die kent de schrift. En Jesaja zegt als ge moet gaan door het water. En die dichter die de doortocht door de Rode Zee bezong, die zingt ervan, Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet gekend. En met die andere psalm hebben we het meegezongen. Hier scheen ons het water te overstromen. Dan denk je, wat wordt het nou? Wat wordt het nou? Ondergang, schipbreuk. En dan vers 4. De Heere is geweldiger. Dan zie je ineens boven dat geweld van wind en golven uit die God in zijn troon. En hij doet de storm bedaren. Daar heeft u maar één woord voor nodig. Zwijg! Wees stil! En dan zie je daar die rots der eeuwen. En hij staat er. En dwars door en boven de storm uit is daar een volk dat het zingt. Gij zijt de rots in mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. De Heere is er ook aan het einde, gemeente, als de stormen zijn uitgeraasd, die van alles hebben vernietigd. En als de golven zijn gaan liggen, die van alles hebben meegesleurd in hun vaart. Hij is er. En zijn troon staat vast. Hij is er zelfs. Die ene golf mij, terwijl ik het nog niet verwachtte, zomaar ineens neersmijt op de kusten van de eeuwigheid. Dan nog, Heer, geweldiger. Daar staat zijn troon er nog net zo, gemeente, rondom die troon, daar staat de Heer. Er staat zijn volk. En als iemand vol verbazing vraagt, wie zijn deze? Dan is het antwoord, deze komen uit het stormweer vandaan, uit de grote verdrukking. En het blijkt dat het toch zin had om te bidden als de golven woedend slaan, tegen rotsen op en neer, laat mij aan uw zij dan staan, tot de storm voorbij is, Heere. Toch een machtige boodschap, gemeente. Ik heb begrepen dat ik er zin in had om daar vanavond met u over te denken. Een machtige boodschap. Eigenlijk heb je in Psalm 93 in het kort de hele boodschap van de openbaring samengevat. De openbaring begint ook met die troon in de hemel. En God die erop zit en het lam dat in zijn doorboorde handen de boekenrol vasthoudt. En dan komt het, gemeente, noodweer. En op alle mogelijke manieren stormt het en bruist het en gaat het tekeer. Dan denk je, wie houdt het vol en wat blijft er van over? Als je aan het eind van de openbaring komt, dan zie je weer die troon. En één die daarop zat. Die zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En de stormen, ze zijn gaan liggen. En de zee... Die onrustige volkeren zee met zijn woedende golven en met zijn grimmige antichrist. De zee was niet meer. Die behoorde tot de eerste dingen die voorbij zijn gegaan. Alles wordt nieuw en de vreugd die reist, de baren zijn effen op Gods wil. De boodschap van deze psalmgemeente wordt geregeerd en de Heer is sterker dan al dat geweld van wind en water. En het lam heeft alle macht en zijn volk komt thuis. En aan het einde blijkt dat al die stormen er niks aan veranderd hebben, gemeente. Al die storm, dat was alleen maar tussenspel. En daarmee praat ik niet gering over uw moeite en daarmee praat ik niet gering over uw verdriet, dat weet u wel, hè. En wat kan het dan stormen in het leven van een mens? En wat kan er een pijn zijn? En wat kan er een verdriet zijn? En wat kan er een nood zijn? En wat kan er een ellende zijn? En wat kan er een vrees zijn? De boodschap van deze psalm is gemeend. Als het erop aankomt, is het allemaal maar tussenspel. Wat er vandaag in de wereld gebeurt, wat er in je gezin gebeurt, wat er in je leven gebeurt, is tussenspel. Aan het begin en aan het einde staat aan die troon, en die troon die staat vast. Begrijp u nou, gemeente, waarom deze dichter zo zingt? Hij kan zo zingen omdat in deze God zijn leven vast ligt, en omdat hij bij deze God veilig is, en omdat zijn levensschip verankerd is aan de troon van deze God. Wat hoog tijd, gemeente, om de vraag te stellen: kent u nou inderdaad dat levenslied? Ja, zegt iemand, maar hoe leer je dat nou en waar leer je dat nou? Dat zegt deze dichter in het laatste vers, dat tegelijkertijd de boodschap van die twee laatste punten bevat. Uw getuigenissen zijn betrouwbaar. Zeer betrouwbaar. En daar ligt het geheim van deze mens, gemeente. Deze mens die van nature God voor een leugenaar hield, net als ieder ander. Die van nature ook gewend was om van de omstandigheden naar God te kijken en dan God verdacht te maken. En God voor een leugenaar te houden en God te wantrouwen. Die heeft ontdekt hoezeer de Heere te vertrouwen is. Een man is hij niet dat hij liegen zou. Wat de Heere zegt, mag deze dichter amen zeggen. Dat staat er eigenlijk in het Hebreeuws, gemeente. Hij kijkt niet van de omstandigheden naar de Heere, maar van de Heere naar de omstandigheden. En dan ziet hij die troon elke keer weer boven dat alles staan. Nu begrijp wel, dat heeft die man niet van zichzelf geleerd. En dat hebben mensen hem niet aangepraat. Want met aangepraat en boodschappen kan je in de stormen van het leven niks beginnen, is niet waar. Dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. Die het vertrouwen werkt in het hart van een zondaar door middel van de prediking van het evangelie. Die een mens leert op de Heere aan te kunnen en die een mens vaste grond onder de voeten geeft door hem de vastigheden van Gods getuigenissen te laten zien. Je kunt op de Heere aan. Niet dat dat niet aangevochten wordt aan gemeente en niet dat dat niet bestreden wordt, gemeente. Dan kom je die wonderlijke dingen in de Bijbel tegen, dat je daar een dichter hoort zingen: ik zal tot God mijn steenrots. Dan denk je, wat heeft die man een vaste grond onder de voeten. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Daar snapt een mens met een verstandelijk geloof niks van. En iemand die meent dat hij het allemaal kan beredeneren, die zegt, nou klopt het niet meer. Want dat is nou het wonder van het geloof, gemeente. Dat dat aan de ene kant God zijn steenrots noemt, die dichter. Hij heeft misschien zelf niet eens goed in de gaten wat hij zegt, maar ik kan het niet anders zeggen. Omdat hij tenslotte God niet verdacht kan maken. Mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Dat wonderlijke van het geloof, gemeente, midden in de storm. Ziende de onzienlijke. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. Dat is de belijdenis die deze man mag uitspreken en waar hij zijn vastheid in vindt, getuigenissen. Dat zijn naar het woord van de Heere en naar het woord dat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt, allereerst Gods verordeningen, gemeente. De geboden van de Heere die niet de geboden zijn van een dictator die alleen maar op zijn eigen belang bedacht is. En niet de geboden van een democratie waar alleen maar de meerderheid van het volk regeert. Maar de verordeningen van deze koning die als een herder voor zijn schapen zorgt. Vandaar dat deze mensen ook gaan vragen naar zijn geboden, gemeente. Zoals de dichter van Psalm 119 dat doet. Schiet je er dan wat mee op, zegt een ander wel eens. Ze zeggen ja. Als ze zijn van deze koning die mijn leven zoekt en zijn verordeningen zijn voor mij muziek ten dagen van mijn vreemdelingschap. Daar kan ik op verder. Daar vind ik het leven in. Ze zijn niet zwaar. Ben u het ermee eens, gemeente? En heb u er daarom zin aan? Om naar de wil van de Heere te leven. En komt u daarom ook in de kerk om te horen van dat gebod dat aan leven leidt? Ik weet niet wat het probleem is. Er zijn in deze wereld zoveel mensen, ook in de kerk, zoveel mensen die hun eigen weg gaan. En die ondertussen denken dat ze God achter de hand hebben. En dan gebeurt er wat in hun leven en dan gaat het stormen, want dan komt vroeg of laat komt dat er van gemeente. En dan kunnen ze die God die ze achter de hand dachten te hebben nergens vinden. En dan krijgt God de schuld, maar ze hebben het aan zichzelf te wijten. Omdat ze vergeten zijn die betrouwbare verordening van de Heer. Dat we hem zouden zoeken in de goede dagen. In de dagen van de jeugd. Voordat de kwade dagen komen. Daarom gemeent u moet uw levensschippers nakijken. Wie staat er aan het roer? Op welk kompas vaart u? Wie heeft de koers bepaald? Hebt u een goede ankergrond om de stormen af te rijden? Uw getuigenis. Dat woord dat kan een enkele keer ook betekenen uw beloften. En u weet het wel, de berijming die we zo graag zingen van het slot van deze psalm. Die heeft voor die verklaring gekozen. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Deze dichter zegt, mijn vastheid in de Heere ligt verankerd in zijn belovende spreek. En die beloften van de Heere die blijken voor hem geen strohalm te zijn en geen ankerketting die als het erop aankomt prompt knapt. Hij mag er amen op zeggen. Hij mag er zijn vastheid in vinden, ook als de stormen in zijn leven gaan razen. Mag zeggen, uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. En daarom zal ik niet vrezen. Mag ik er vanavond zo eens een paar noemen, gemeenten die wat passen bij deze tekst. Er is dan dit getuigenis van de Heere dat hij zegt, als ge zult gaan door het water, dan zal het u niet overstromen. En als ge zult gaan door het vuur, dan zal de vlam u niet aansteken, want ik ben met u om u te bevrijden. En ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En u zullen als op Mozes bee, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Want het lijden van de tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die over ons zal geopenbaard worden. En als ik er nog eentje mag noemen van die getuigenissen, gemeente, ik ben met u al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. En ik maak alle dingen nieuw. Nou, leeft u daar nou bij, gemeente? Is de Heilige Geest u dat nou geleerd, dat u daar uw vastheid in mocht vinden? Misschien moest u er wel alle mogelijke gronden eerst voor onder uw voeten wegbreken. Dat u inderdaad voor uw gevoel in de lucht kwam te hangen en dat u dacht, nou heb ik niks meer over. En dat u het toen deed vinden, die machtige grond waarin mijn anker eeuwig rust. Zeer betrouwbare woord van Gods belofte. Ik vraag dat met alle klem, gemeente, want als deze dingen in je leven ontbreken, dan heb je daar tegenover alles te vrezen. Want die zee waar Israël droogvoets wordt doorgeleid, er komen Gods vijanden in om. En die oordeelswateren waar Noach in de ark van het behoud met de zijnen veilig door wordt gedragen naar de overkant, zijn dezelfde wateren waarin degene die naar God niet vroegen voor eeuwig omkomen. Niet alleen Gods verordeningen zijn betrouwbaar. En niet alleen Gods beloften zijn betrouwbaar. Maar ook Gods bedreigingen. Hij die deze dingen getuigt, zegt ze zijn getrouw en waarachtig. Er zegt iemand, dominee, ik heb nog een vraag. Hoe weet ik nou dat ik bij het volk van die koning hoor? Want ik begrijp, dit is het onuitsprekelijke voorrecht van dat volk. Maar dan moet je daar immers wel bij horen. Gemeente, u komt in deze psalm een paar van de kenmerken van dat volk tegen. Allereerst dit, dat dat volk deze koning lief heeft. Dat staat voor alles en bovenaf. Ze krijgen zijn woord lief, dat betrouwbare getuigen is. En ze krijgen zijn wet lief. En ze krijgen zijn dienst lief. Ze hebben in deze wereld, gemeente, ook één plekje dat ze bijzonder lief hebben en dat is Gods huis. Kijk, volgens de gegevens van de Joodse rabbijnen werd Psalm 93 gelezen op de voorsabbat, dat wil zeggen de vrijdagavond. Als het leven verstilde en als de nacht viel en als de mensen zich gingen voorbereiden om naar het huis van God te gaan. Van dat huis wordt gezongen aan het slot van deze psalm. De heiligheid is het sieraad van uw huis, Heere. Dat wil dit zeggen, gemeente, dat is het bijzondere van dit huis. Dat is het wat dit huis heilig maakt. Dat wil zeggen, anders dan elk ander huis, dat God zelf er woont. En dat God zelf er te vinden is. En u ziet met mij in gedachten die dichter van deze psalm, die zijn levensschip een ogenblik afmeert bij de kade van het huis van God. De stormen die razen nog. Maar vanuit die storm gaat hij een ogenblik binnen in het huis van de Heer. Terwijl hij binnen gaat, ervaart hij iets van de zaligheid die daarin ligt, wel zalig die je hebt verkoren. Die uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Want er in dat huis van de Heere, daar vindt hij die rust, gemeente. Omdat hij daar de Heere zelf ontmoet die er woont. Dat is het heilige. Dat is het bijzondere. Dat is niet het kapitale gebouw. Dat is niet het massale van de mensenmassa. Dat is niet dat ik er die of die ontmoet of dat die voorganger er is. Maar de Heere zelf, daar vinden ze rust, gemeente. Als ze daar staan bij het altaar waar het bloed van de verzoening vloeit. En als zo'n zondaar daar dat rustgevende woord van de Heere mag horen. Ik ben het uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en uw zonden gedenk ik niet. Ik vaag ze weg als een morgenwolk. En dan vinden ze rust, gemeente, als op het uur van het gebed dan met de priester mogen naderen. Voor het heilige aangezicht van de Heer. En mogen ontdekken dat hij een God is die naar de smeekbeden van zijn volk hoort. Dat hij een God is die ze uitnodigt om voor zijn aangezicht uit te storten hun ganse hart. Omdat hij een toevlucht is te allen tijden. Die daar staat met uitgestoken handen en zegt, ik aanschouw de moeite en het verdriet, opdat men het in mijn hand legt. Ze vinden daar rust, gemeente, wanneer daar de priester uit naam van de Heere zijn zegen mag uitspreken over het volk. Ze het mogen horen als ze weer verder gaan met hun levensschip door het stormgebied. De Heere zal u behoeden. En als ze de nacht ingaan, zijn aangezicht aan uw licht. En als daar die diepe onrust en die strijd in hun ziel is. En hij geeft vrede. Gemeente, dat maakt Gods huis tot een huis dat zo anders is. Dat maakt Gods huis tot een heilig huis. En dat volk dat zegt, het is heilig en het zal heilig zijn. En het moet heilig gehouden worden. Want hij is het. En hij geeft aan wat ik nodig heb. En als u dat geheim kent, gemeente, dan kent u de gang naar dat huis van de Heere. En dan zegt u, dat is het heilige ervan, dat hij er woont en dat hij er is. En dan zegt u, dat is het sieraad van zijn huis, dat hij zelf er de koning is die er zijn volk openbaart. En dan zal dat blijken, gemeente, ook uit het hoe van onze kerk gaan. Dan zal dat blijken in onze houding, dan gaan we met eerbied naar Gods huis. En dan zit er soms iets van de schroom van de mens die daar nadert voor Gods aangezicht. En dan zitten we in de kerk als mensen die zich bewust zijn dat ze hier voor het aangezicht van de heilige naderen. En dan zal dat blijken in onze houding, dan zal dat blijken in onze kleding, dan zal dat blijken in onze levenswandel. Omdat we er bang van worden om dat huis van de Heere te besmeuren, gemeente. Wij zullen in zijn woning gaan. Dat wordt dat toch hoorbaar en dat wordt toch merkbaar en dat wordt toch zichtbaar. En dan wordt het ook ervaren. En ik hoop dat u geen vreemde dingen hoort vanavond. Ik zou bijna zeggen, we weten vanuit het verleden inderdaad wat dat is. Dat je dan verzadigd soms mag worden met het goede van zijn paleis. En dat je dan vanuit die stormwereld mag schuilen in de schaduw van zijn vleugelen. En dat je daar je mag verwonderen over zijn schone dienst. Kent u het, gemeente? En wordt Gods huis het beste plekje op aarde? Maar Heere, uw huis. Ik heb lief de woningen van uw paleis. Want daar is rust te midden van de woedende storm. Daar vind ik moed om met mijn leven schip te leven zee weer op te gaan. Is de plaats daardoor ook, gemeente, waar de scheiding zich gaat voltrekken. Omdat in dat huis ontdekt wordt dat in haar niet zal ingaan dat onheilig is. En dat de leugen lief heeft en doet. Gemeente, ik mag u vanavond deze boodschap meegeven. Het is de vreugde van mijn hart om dat te doen. Er gaat van alles bij me open, maar weet u wat het belangrijkste is? Dat er bij de Heere van alles open gaat vanavond. En dat er bij de Heere deuren open gaan waardoor een mens verder kan. Dat hier een apotheek geopend wordt voor een mens met een ziekte, voor een mens met een handicap, voor een mens met twijfel, voor een mens die een kruis moet dragen, voor een mens die verschrikkelijk tegen de komende tijd opziet, voor een mens die moedeloos is, voor een mens die loopt te houden met zijn schuld, voor een mens die loopt te worstelen met een blijvende zondestrijd, voor een mens die zegt, Heere, ik moet straks sterven en soms denk ik, zou ik toch nog omkomen. Dit medicijn. Heere, die in Christus uit genade mijn God is, die is koning. Mijn leven ligt vast in hem. En dat blijft dan, gemeente, zolang de stormen nog niet definitief zijn gaan liggen en Gods volk nog niet definitief thuis is. Dat huis dat ik zo lief krijg. Dat ik zo graag mijn leven schip op de kade daarvan afmeer om daar binnen te gaan, om daarna weer verder te zeilen over de levenszee. Dat huis. Zijn woning. Die grote koning der eeuwen. Het niet beneden zijn waardigheid acht. Om de zulke kleine stumpers van mensen te ontmoeten. En zulke schuldige, zondige mensen te vertroosten met zijn heil. Dat huis. Plaats waar hij het me leert. God is een toevlucht voor de zijde. Hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds een hulp gewaar. In zielsbenauwdheid in gevaar. En als ik dat maar geleerd heb, dan kan ik verder. Dan kan ik verder, dies zal geen vrees ons doen bezwijken. Schoon de aarde uit hare plaats mocht wijken. Schoon het hoogst gebergd uit zijn stee. Verzet wierd in het hart der zee. Amen. willen samen danken. Heren, wat wordt het dan goed in uw huis? Wanneer u er zelf bent en wanneer u zelf uw huisapotheek opent. U die gezegd hebt, ik de Heere ben uw heelmeester. En veel beter dan dat wij zelf dat weten, weet welke onze kwalen zijn en weet welke de middelen zijn om ons te genezen. U die in uw huis laat merken dat u het bent. Van wie uw volk mag belijden, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Heere, wat bent u groot. Wat bent u goed. Als we dan naar onszelf kijken. Laat de Heilige Geest dit woord maar mogen uitwerken en toepassen. Opdat we ook als we verder gaan en ook als de stormen weer gaan razen en op ons afkomen. Bij u veilig mogen zijn. Dat we mogen lijken op die wijze man. Die zijn huis bouwde op de rots en de winden hebben gewaaid en de plasregens zijn gekomen. En ze zijn tegen het huis aangevallen. En het deerde niet, want het was op de steenrots gegrond. Heilige Geest, doet u dat in ons leven, voor het eerst en hoe langer hoe meer. Dat er getuigen is voor anderen. Opdat die psalm ons levenslied mag zijn en mag klinken in de wereld, de Heere regeert. Zijn troon staat. Dank voor het goede dat u gaf. Dank voor de vreugde van de ontmoeting met elkaar en vooral de gezamenlijke ontmoeting met uw woord. Waak over ons en leid ons. Ook in de komende week sterk ons tot de arbeid waartoe we geroepen worden en sterk ons wanneer we uitgeschakeld zijn. Bewaar ons waar we gaan, Heere, ter land, ter zee en in de lucht. Opdat ons levensschip, als het eindelijk zijn laatste reis zal aanvangen, en soms kan dat al heel vroeg zijn, in veilige haven mag aanlanden. Daar, waar uw huis eeuwig thuis is. Amen. Onze slotzang is Psalm 33, vers 10, zijn machtig arm beschermt de vromen, en wat er verder volgt, 33 vers 10. Thank you. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Hij geeft u zijn vrede. Amen.